Was the Lord good last night?
Was de Heer niet goed gisteravond? We hadden het over ons vernederigen onder de machtige hand van God. En als je dat in je hart doet, is dat niet verbazingwekkend hoe God reageert. Gewoon een gevoel van zijn aanwezigheid. Dat alles in orde is. Als je die beslissing neemt dat hij functioneel Heer van je leven gaat zijn, is dat, afgezien van verlossing, de slimste beslissing die je ooit zou kunnen nemen. Waar veel mensen problemen mee hebben, is hoe ze dat besluit moeten uitvoeren. Veel christenen hebben de beslissing in hun leven al vele malen genomen en stuiten op een probleem als ze proberen de functionele Heer van hun leven te laten zijn. Want een Heer geeft de leiding. En het is behoorlijk moeilijk voor hem om je leven te leiden elke moment, elke dag, als je niet met hem kunt communiceren. Dus vanaf vanavond gaan we ons richten op communicatieaspecten van het praten met onze God. Dat is waarschijnlijk het moeilijkste wat de meeste christenen vinden om te doen. En ik vind dat nogal ironisch als je bedenkt dat we hier over de Almachtige God hebben. Nu realiseer ik me dat je voor iedereen heel moeilijk is. Er was een tijd dat het voor mij ook moeilijk was. In feite dacht ik op een gegeven moment dat het onmogelijk was. Maar voor mij is het natuurlijkste de zaak van de wereld. Het is voor mij veel gemakkelijker om met God te praten dan met mens. Veel gemakkelijker. Hij is een betere gesprekspartner. Hij heeft betere dingen te zeggen. Hij kan ze zeggen waar het duidelijk is en je begrijpt wat hij zegt. En hij kan dingen vertellen die echt iets waard zijn. Maar we zijn geprogrammeerd om te horen, te geloven, dat hij niet regelmatig met ons wil praten. We hebben die kleine dingen in ons hoofd vastzitten. Het is verbazingwekkend hoe sommige van deze dingen zich over de hele wereld verspreid hebben. Dat maakt niet uit welke kerkelijke achtergrond iemand heeft, of culturele achtergrond, ze hebben dezelfde soort leugens geloofd. Dat die kerken niet eens met elkaar willen praten, je vraagt je af hoe ze allemaal tot dezelfde boodschap zijn gekomen. En ze zeggen, God, onze God heeft het erg druk, hij bestuurt het heelal. Hij heeft geen tijd voor jullie pietleuterige problemen. Je doet je best en als het op een punt komt waar je niet meer weet of je het aan kunt of doet, ga je naar God toe. En hij zal over die plek heen helpen. Dat hebben we allemaal wel eens gehoord. Dat is misschien niet erg gracieus. Maar ik geef daar toch commentaar op. Het is belachelijk. God zei dat we hem erkennen moeten in alles. A-L-L-E-S. Alle je wegen. Zoals ik deelde in Spreuken 3 vers 5 en 6. Maar we kunnen zo'n uitspraak krijgen die niemand ergens deed. Ik weet niet wie het deed, met absoluut geen enkele schriftuurlijke grond ervoor. Geen enkele. En miljoenen mensen over de hele wereld zullen het geloven met alles verdedigen. En ze weten niet eens waar het vandaan komt. Nou, ook weet waar het vandaan komt. Het was niet van God. Dus het beperkt het een beetje, niet waar? Het was van jouw vijand. Het was jouw vijand en het is een leugen. Zoals ik gisteren deelde, als je die leugen gelooft, is het waarheid voor je. Het is geen waarheid, maar je gelooft dat het de waarheid is. En zoals je gelooft, zo zei het, zegt de Bijbel. Als je eerlijk gelooft dat je niet duidelijk met God kunt communiceren, dan heb je gelijk. Dan kun je het niet. Maar wat doe je met mij, omdat ik geloof dat ik het wel kan? Maakt me dat beter dan jou? Dat doet het niet. Betekent dat dat ik rechten heb die jij niet hebt? Die heb ik niet. Betekent dat dat ik iets geloof wat jij niet gelooft? Ja, dat doet het als je hem niet kunt horen. Het is dus duidelijk jouw keuze. Je kunt leugens geloven en je kunt de duivel laten afrekenen met je. Of je kunt waarheid geloven en van die leugens bevrijd worden en genieten van wie je bent. Er zijn veel verschillende manieren waarop we met elkaar kunnen communiceren, is het niet? We kunnen een brief schrijven, we kunnen naar elkaar zwaaien, elkaar opbellen of elkaar opzoeken. We zouden iemand anders iets kunnen zeggen en het door laten zeggen. We zouden op veel verschillende manieren kunnen communiceren. We konden gewoon één ding tegen je zeggen en niets uitleggen en weglopen en jij ging dan, ik vraag me af wat hij daar in hemelsnaam mee bedoelde. Hoor je wat ik zeg? We kunnen tegen je, tegen elkaar, in een raadsel spreken. We kunnen een paar uitspraken doen en zeggen, nou, je zou toch wel weten wat ik nu daarmee bedoel. Zie je, dat kan in huwelijken gebeuren. Ze zeggen dan, nou schat, als dat je dwars zit, waarom heb je dan niets daarover gezegd? En het antwoord is, nou, je zou moeten weten dat het me dwars zat. Dus ik word verondersteld gedachten te kunnen lezen. Zie je? Je zou aan de manier waarop ik keek moeten zien dat ik het niet leuk vond. Oh, dus je communiceert nu met je uiterlijk. Ja. Oh, veel communicatie komt voort uit uiterlijk, nietwaar? Ik ken mijn vrouw. Ik vertel mensen dat ze met één blik in haar ogen meer kunnen communiceren dan jij in 15 minuten zou kunnen zeggen. En ik weet precies wat ze daarmee bedoelt. Dat kan ik ook. Dat is allemaal communicatie. Maar als ik iets ernstig is en je kunt niet veroorloven het te missen, hoe wil je dan dat ik het met je meedeel? In welsprekende woorden, grote lange, 3 meter lange woorden waarvan je niet eens weet wat ze betekenen? Of wil je dat iemand duidelijk, helder spreekt, een eenvoudige taal? Een beeld schildert waarvan je niet kunt missen wat hij daarmee bedoelt, als het belangrijk is. Is dat de manier waarop je graag gecommuniceerd wordt? Nou, als God me iets belangrijks gaat zeggen, dat van invloed is op eeuwigheid, en ik wil doen wat hij zegt, dan is dat soort communicatie is wat ik wil in mijn leven. Ik wil dat God helder, duidelijk tot me spreekt, in een taal die ik kan begrijpen, elk detail is volledig behandeld, elk twijfel die ik heb beantwoord, zodat er geen twijfel meer in mijn hoofd is, en wil doen wat hij zegt, wanneer hij wil dat ik het doe, op de manier dat hij wil dat ik het doe. Wat is daar mis mee? Nu, mensen die me kennen, als ik iets te zeggen heb tegen degene die ik train, en ik wil zeker van zijn dat ze niet verkeerd begrijpen wat ik zeg, vraag ik het aan iemand in ons team, dan kan ik het duidelijk maken. Misschien vinden ze niet leuk wat ik zeg. Misschien doen ze zelfs niet wat ik zeg. Maar ze zullen niet afvragen wat ik zei. Ze zullen precies weten wat ik gezegd heb. En ik heb het over in liefde. Ik heb het niet over hardvochtig. Maar ik ga ervoor zorgen dat ik hun aandacht heb. Ik ga ervoor zorgen dat het duidelijk is. En ik ga terugvragen, wat heb ik net gezegd tegen je? Weet je wel? Zorg dat je het begrijpt, want dit is belangrijk. Zo ook met God. God is dit wat u zei. Ik wil er zeker van zijn. Weet je dat de laatste vraag die ik God ooit stel, in dat soort ernstige instructies, als ik die krijg? De laatste vraag die ik aan God stel is, God, is er nog iets dat ik moet vragen? Ik neem niet aan dat ik zelf de juiste vragen kan stellen. Als ik niet zeker weet wat ik aan God moet vragen, is het eerste wat ik aan God vraag, geef me de vraag die ik zou moeten stellen. Want ik weet niet eens wat ik zou moeten vragen. Dan is het laatste, wat moet ik nog vragen? Als het dan duidelijk is, heb ik genoeg informatie om te doen wat God zegt te doen. Want ik wil doen wat God tegen me zegt te doen. Waarom zou God dan raadselen met me uitspelen en hij wil dat als hij wil dat ik zijn wil ga doen. Hij heeft me bevolen het te doen. Dus daarom zou hij maar zomaar ergens een of ander zinnetje uitflappen. Ik moet worstelen en proberen uit te zoeken wat hij in hemelsnaam daarover heeft gezegd en gissen naar wat ik denk dat hij wil dat ik ga doen en het dan missen? Aha, je zit in het probleem, je hebt mij gemist. Denk je dat hij erop uit is ons te pakken? Dat is niet zo. We weten dat dat niet waar zou moeten zijn, maar toch doen we zo. Zoveel verschillende manieren van communiceren. We zeggen, nou God, leid me door omstandigheden. Dat kan hij doen. Dat noem ik goddelijk kuddegedrag. Je gaat deze kant op, je hoort God niet zeggen, ga niet die kant op. Dus bouwt God daar een muur en je loopt tegen de muur op. En aha, ik denk dat ik maar ophoud deze kant op te gaan. Dus je kaast ervan af en je gaat de andere kant op. Wel nu, ze bouwen er nog één en de engelen zijn er en krijgen je eindelijk in de richting die God wil dat je gaat. Dat kost veel tijd en er is veel slijtage aan het stuiteren tegen die muren. Dat is communicatie. Maar het is zeker niet state of the art van techniek. Ofwel, begrijp je de term state of the art? God zou met me kunnen proberen te praten. Ik ben zo doof van gehoor dat ik niets kan raken of horen. Dus laat hij een steen op mijn hoofd vallen. Bent u dat, Heer? Nu heeft het misschien mijn aandacht gekregen, maar er zijn gemakkelijker manieren om mijn aandacht te krijgen dan dat. Met minder slijtage. Zelfs voor de gaven van de geest kunnen we ons laten vangen. En je zoekt een leiding van God. Dus je wil die in het paradigma krijgen. Je wilt een woord van profetie. Wil je dus iemand je handen oplegt en zegt bukka bukka? En zegt, zo zegt de Heere, gij zult een profeet. Gij zijt een profeet. Ga nu voort en profeteer. Wat als hij zou zeggen, gij zijt een hersenschirurg, ga heen en opereer. Wil jij dat hij dan op je hersens, in je hersens gaat opereren? Als ze 5 minuten geleden ontdekt hebben dat hij geroepen is om een hersenschirurg te zijn? Nou, ik niet. Er is dus een kleine kloof tussen gij zult een profeet zijn en ga heen en profeteer. Daar zit wat training tussen, begrijp je? Want ze gaan zich bezighouden met eeuwige dingen. Maar we gaan er rennend vandoor alsof we er één zijn. Met dat klein beetje informatie. Er kwam een profetie over mij, vele, vele jaren geleden, 28 jaar geleden. En het was een, zo zegt de Heer, God heeft je geroepen en God gaat je de wereld rondzenden. Amen. Mijn vrouw lachte als Sarah. Als je weet wat onze omstandigheden toen waren, was het grappig. We konden niet eens de provincie uit, laat staan de wereld rond. Vanwege onze financiën. En ze maakten een opmerking. Ja, ja, zeker, we zullen de wereld rondgaan. Ik zal zo oud zijn dat je me in een rolstoel zal kunnen duwen als we de wereld rondgaan. Daar was ze toen. Nou, zo'n 12 jaar geleden nam ik haar helemaal mee rond de wereld. We vertrokken uit Tulsa, Oklahoma. We begonnen naar het oosten te vliegen. Vlogen 40.000 kilometer verder naar het oosten en landden weer terug in Tulsa. En we keerden niet om. En ik hoefde haar niet in een rolstoel te duwen. Dus dat beantwoordde de vraag. Maar voordat God mij ook ergens het land uit ging sturen, was er 10 jaar later. En een serieuze school van harde klappen tussen die twee kwalificaties in om het toen te gaan reizen. Maar met dat woord had ik de volgende week mijn koffers al gepakt. Ik wachtte op God en ik wacht en wacht. En maand na maand gaat voorbij en ik weet niet waar hij in de wereld op wacht. Maar ik wacht. Toen ging er 1 jaar voorbij. Toen 2 jaar. Toen 3 jaar. Ik wacht nog steeds. En na 1 jaar of 4 zei ik, Heer, maak me wakker als u klaar bent. Ik zal klaar zijn, maar... Ik stopte niet eens met vragen. Als u klaar bent, zeg het dan. Bijna 10 jaar later, en dit was een werkelijke profetie, het is een echte. 10 jaar later wekte God me om 3 uur 's nachts uit een diepe slaap en zegt, het is nu tijd om te gaan. Je zou denken dat God wel zou weten in welke tijdzone ik leefde. En hij vertelde me precies waar ik naartoe moest verhuizen om te beginnen. Ik woonde in de heuvels van Tennessee. En hij zei, het is tijd om de bediening van het rondreizen over de wereld te beginnen. Je moet naar Tulsa verhuizen. Waar ik woon, ik had niet eens het idee waar Tulsa was. Ik was nog nooit in het westen geweest. Ik dacht dat hij Tucson zei. Ik dacht aan Arizona. Ik dacht dat het Tucson, Arizona was. Ik pakte de kaart en ik zocht heel Arizona af en kon geen Tulsa vinden. Uiteindelijk ontdekte ik dat het in Oklahoma was. Toen ik in Oklahoma aankwam, was het enige persoon die ik daar kende, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Nooit was ik er geweest. Kende er geen enkele ziel. Nu had ik net iets meer informatie kunnen gebruiken en dat zou fijn zijn geweest. Bijvoorbeeld, nu zegt de Heer, God gaat je de wereld rondreizen, maar er zijn nog veel dingen die ik in je leven moet doen. Er moet nog veel in je voorbereid worden voordat je gekwalificeerd bent. Dus kom voor mij, je zoekt mij en je doet wat ik je zeg te doen. Als je klaar voor bent, dan laat ik je weten wanneer de tijd is om te gaan, maar het zal nog wel even duren. God wist dat het 10 jaar zou gaan duren, weet je? Nou, ik zou de volgende week niet gezocht hebben als ik dat had geweten. Ik had net niet iets meer informatie kunnen gebruiken. Ik heb wat zitten lezen in de Amplified Bijbel. Weet je hoe het profiteren van de 9 gaven van de Heilige Geest beschreven wordt? Geïnspireerde prediking en onderricht. Geïnspireerde prediking en onderricht. Maar zien we krijgen de Oud-Testamentische methode. Nou, lees je het Oude Testament, zelfs als ze zeiden, zo zegt de Heer, dan praten ze ongeveer 14 hoofdstukken lang. En er ging heel wat informatie uit en er was geen twijfel over wat God tegen Israël zei toen hij sprak. Hij vertelde hen wat ze moesten doen, wat ze fout doen, wat je nu moet gaan doen en waarom ik boos op je ben en waarom ik blij met je ben of wat het ook was dat hij gaf. Dat is communicatie. Als ik met iemand communiceer, mijn vrouw of wie dan ook, die zegt, oké, ik kreeg een brief van Joseph, of Joseph heeft me een cassettebandje gestuurd, of Joseph belde me op, faxte me een brief, stuurde me een e-mail. Joseph zei tegen iemand anders dat hij iets moest vertellen. Wat je uiteindelijk ook hoort, het is nog steeds wat Joseph zei. Maakt het wat Joseph zei dan beter omdat het via een telefoon of e-mail of fax naar je toe kwam? Het was nog steeds Joseph zei iets. En als het nog steeds was wat ik zei, dan was het wat ik zei. Maar God spreekt tot ons en we willen de ene manier verkiezen boven de andere als zijnde ernstiger. God, mensen, God is altijd ernstig. Hij praat niet alleen maar om maar zomaar wat te willen zeggen. Als hij iets zegt, heeft hij daar een reden voor. En het maakt niet uit of hij een zo zegt de Heer zegt, of hij zegt of hij fluistert je 's nachts in de geest, of hij een gezalfde prediker om iets te zeggen gebruikt, of hij sprak tot je hart via een bandje, of je las een boek, of je las de Bijbel. Als de geest overtuigt van zonden, is dat dat God die tot je spreekt. Dan is dat ook God. En zo moet het ook voor jou zijn, hoe hij ook sprak. Of hij nu het gebouw deed schudden toen hij sprak, of hij kwam door die stille kleine stem. Het is nog steeds God. En je zou moeten opletten wat God zegt en doen wat hij God zegt. Maar hem niet in een hokje stoppen en zeggen, God, tenzij u op deze manier spreekt, luister ik niet naar wat u tegen me zegt. Ik ontvang geen e-mails van u. Hoor je wat ik zeg? We raken aan het zetten van onze voorkeuren of we raken aan het denken. Nu heeft God geen fax, want hij kan alleen maar, weet je, per post sturen. Nee, sta open voor elke manier waarop God wil spreken. Dus zonder dat ik inga op elke manier waarop God kan spreken die we kennen, weet je waar ik het over heb. Er zijn allerlei manieren waarop God tot de mens kan spreken. De bevestiging dat het werkelijk God was die sprak, is het feit dat de Heilige Geest in je getuigt dat het God was, dat het waarheid was. Jezus zegt, ik ben de weg, ik ben de waarheid en ik ben het leven. En als zuivere waarheid tot je komt en door de geest getuigd wordt, is dat een rema-woord. Dat is een geopenbaard woord van God. Als je de Bijbel leest en de Heilige Geest iets in de Bijbel aan je verlicht, dan is dat een rema geopenbaard woord van God. Het is een woord van God dat tot jou op dat moment komt. Dit hele boek is het woord van God. Maar het is allemaal niet het geopenbaarde woord van God voor jou op dat moment. Er staan woorden in waar hij tot Israël sprak. En hij spreekt tot een volwassen persoon, of hij spreekt tot een voorganger, als hij spreekt, of hij spreekt tot een baby. Het zijn allerlei verschillende facetten ervan. Je kunt dus niet zomaar iets eruit pikken en zeggen, dit is wat God tegen me zegt. Dit is wat mensen doen. En als je dat doet, kun je alle maffe dingen geloven die je wilt geloven. Als je dit gaat gebruiken voor een richting, dan kun je beter met de schrijver hiervan praten en hem laten verlichten welke van deze dingen hij nu tegen je zegt. Anders zul je het missen. Het maakt dus niet uit welke methode hij gebruikt. Als die muur je aandacht trok en de geest van God op dat moment op je komt en je beseft dat je de verkeerde kant op ging, dan is dat zijn microfoon, die muur. En je beseft dat je net tot God sprak, je gaat niet die kant op. Je weet dat dat nogal grof is, maar nogmaals, het kan je aandacht trekken. Saul werd van zijn ezel gestoten en was blind. Toen zag hij een groot licht. Toen hoorde hij de stem zeggen, Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Het is hard de verzenen tegen de prikkels te slaan. Een beetje stoer is het niet, Paul, Saul. Hij communiceerde, kreeg zijn aandacht. Maar toen sprak hij tot hem. Als we iets belangrijks willen meedelen, doen we dat toch liever van aangezicht tot aangezicht, nietwaar? Als ik iemand in mijn team heb tot wie God gesproken heeft, dat ze problemen hebben, of dat ze een correctie nodig hebben of iets dergelijks, dan laat ik me nooit opbellen of via de telefoon doen of een briefje schrijven. Het kan zijn dat ik bel en zeg ik tegen hen, ik moet met je praten. Ik wil dat ze daar zitten, oog in oog, van aangezicht tot aangezicht. Dat als ik begin te delen wat God voor hen gegeven heeft, ik ervoor zorg dat het duidelijk is dat de geest van de Heer op me is, dat hij bevestigt wat ik zeg. Dat ze het horen in de toon, zie je, als ik een leider ben, is het niet genoeg dat ik alleen maar zeg wat God zegt. We communiceren ook met een lichaamstaal. Het is dus belangrijk dat ik zeg wat God zegt op de manier waarop God het zegt, in een emotie waarop God het zei. En anders zullen verkeerd gelezen worden wat God zegt. Het communiceert een ander antwoord. Nou, als het ergens op papier staat, is het moeilijk te zeggen wat de emotie was van wat er gezegd wordt. Begrijp je wat ik zeg? Als ik zelfs aan de telefoon ben, kun je mijn gezichtsuitdrukking niet zien. Ze kunnen de toon van mijn stem wel horen. Ja, dat zou beter zijn dan op papier. Maar als ik er zeker van wil zijn dat er geen misverstand is, dan heb ik het van aangezicht tot aangezicht nodig. Dan zorgen we ervoor dat we communiceren. We zorgen ervoor dat we volledig begrijpen wat er gezegd wordt. Want dat is belangrijk. Want de volgende 500 dingen die we doen hangen af van die vraag of we daarover eensgezind zijn. Dus moeten we ervoor zorgen dat we op de goede weg zijn en dat we op zijn afgestemde hetzelfde kanaal zijn. Is dat nu tamelijk gezond verstand in ons leven om te zeggen dat het belangrijk is? Nou, dat zouden we doen in tijdelijke dingen. Als we dat al doen in tijdelijke dingen, als jij en ik een huis van je willen kopen en het gaat duizenden euro's voor je kosten, dan wil je bij dit contract zeker van zijn dat jij en ik in de geest en in één overeenstemming zijn. We schrijven het niet alleen op, maar we zorgen er ook voor dat je begrijpt wat we afgesproken hebben, voor allebei onze handtekening eronder zetten. En dat is alleen maar voor een tijdelijk iets. We praten dus met God over eeuwige dingen die jou en mijn leven voor quadriljoen jaren zullen beïnvloeden. Dus waarom zou ik halfslachtig op pad willen gaan en me half afvragen wat God wil doen en proberen daarmee naar binnen te lopen? Ik wil precies weten wat Hij wil dat ik doe. Ik twijfel niet aan God. Ik wil het gewoon weten omdat ik wil doen wat God zegt. Is dat vreemd? Voor mij is dat niet vreemd. Nou, denk je dat God niet wil dat we precies weten wat Hij wil doen? Natuurlijk doet Hij dat. Waarom zou een God die een schepper is die iets uit niets kan maken, dan niet zorgen voor een systeem om met zijn kinderen te kunnen communiceren? Je communiceert met jouw kinderen. Je kinderen kunnen rondrennen terwijl ze iets doen en jij probeert ze te zeggen, hou op met dat te doen. En ze zijn te druk bezig met iets, zodat ze geen aandacht besteden aan wat je zegt. Ze luisteren niet wat je zegt. Wat doe je dan? Je gaat erheen, je stopt ze met wat ze aan het doen zijn en houdt ze lang genoeg stil tot ze naar je luisteren. Dan zeg je, luister. Begrijp ik wat ik zeg? Omdat ze niet opletten, horen ze dus niet wat je zegt en negeren je. Dus zet je de situatie op hun aandacht te trekken. Nou, zo is het ook met God. Ik negeer God niet en God negeert mij niet. Ik wil het weten. Als ik nu niet kan communiceren, is er duidelijk iets mis. Er is iets niet in orde. Dus zoals ik al eerder deelde, het is of God of ik ben het probleem. In een communicatieve domein, als God met je communiceert en ik vang er niet op, dan zit ofwel het probleem in de zender, ofwel in de ontvanger. Raad eens welke het is. Het is niet de zender, het is de ontvanger. Nou zeg je, nou ik weet niet hoe ik de ontvanger kan repareren. Nou, hoe zou het met de persoon die jou geschapen heeft? Ik wed dat hij wel weet hoe jij die moet repareren. Moet ik dan aan iemand anders wiens ontvanger niet werk vragen hoe ik de mijne aan de praat krijg? Of zeg je, nou, ik zou het aan God vragen, maar mijn telefoon doet het niet, dus ik kan geen antwoord krijgen om het uit te vinden wat er met de mijne mis is. Nou, zoek dan iemand die er een heeft die werkt. Maar geloof me, God heeft een noodlijn waarvan het me niet kan schelen of jouw telefoon opgeblazen hebt. Hij kan nog steeds een signaal doorkrijgen. Hij mag daarop geen gemeenschap met je hebben en je mag op die lijn niet over alles met hem in dialoog gaan, maar hij kan wel je ervan overtuigen dat op die lijn dat je de verkeerde kant op gaat. Hij kan een signaal doorkrijgen dat jou overtuigt, want hij hoeft het daar niet uit de derde hemel te halen. Hij heeft al iemand in je zitten, de Heilige Geest. Hij kan communiceren op een manier waarop je niet om hem heen kunt. Hij zal lichaamstaal gebruiken. En ineens gaat hij van vrede naar verdriet in je. En hij heeft jouw aandacht. Ik geloof dat hij iets tegen me wil zeggen. Zie je, het duurt niet lang voor je dat doorhebt, nietwaar? Nooit een woord gezegd, maar tot welke conclusie kwam je? De Heilige Geest is niet blij in me. Begrijp je wat ik zeg? Hoe lang duurde dat voor je dat doorhad? Ineens deed je iets en hij was niet blij met wat je deed. Nooit zei hij een woord, maar je kreeg een mededeling, nietwaar? Als je daaruit geen andere mededeling krijgt, zou je ergens moeten komen. Als je tenminste met een vraag kunt komen en het is een ja of nee vraag, dan kun je tenminste gebruiken wat er in je is om dat te bevestigen. Als ik bid en ik kom op het punt dat ik vrede heb met de Heilige Geest en ik zeg, God, ik heb het gevoel dat ik dit moet gaan doen. Dat is wat ik voel dat ik moet doen. Ik hoor u niet, maar ik denk dat dit is wat ik moet doen. Dus ga ik het doen. Maar als u dat niet van u is, laat mij de Heilige Geest in me verdrietig zijn en neem mijn vrede weg. Dus je begint te lopen en je sluit het af. Dan weet je tenminste dat je dat niet mag doen, als de Heilige Geest in je verdrietig is. Zie je, dat is ook communicatie. Het is niet misschien state of the art, maar het is communicatie. Het is beter dan dat je maar naar iets gaat gokken en gaat doen. Dus ik ben niet tegen elke vorm van communicatie. Wat er ook nodig is om met je te communiceren, doe het. maar laten we tegelijk aan een systeem werken en beginnen dat te upgraden, zodat we een state-of-the-art hebben. Een paar jaar geleden, toen we ze in de Verenigde Staten voor het eerst met de digitale systemen begonnen, konden we in de stad waar ik woonde geen digitale telefoon krijgen, omdat we geen glasvezellijnen hadden. De telefoonlijnen die we hadden, zouden niet de digitale kunnen dragen. Ze hadden de technologie wel. En ergens in een nieuwbouw waar ze in die tijd de glasvezel lagen, toen hadden ze dat signaal. Maar dat hadden wij nog zelfs nog niet. We hadden bedrading zodat we het niet konden ontvangen. Dus moesten ze binnenkomen en al onze leidingen vervangen. Maar toen ze dat eenmaal gedaan hadden, begon nu al het andere te upgraden, zie je? Dus waarom niet, zeg je? Waarom koop je niet gewoon een digitale telefoon? Dat zou geen goed doen, want het signaal kun je er niet in opkomen op die normale bekabeling. Dus moet je eerst iets anders gaan repareren en vervangen. Het is niet anders als je telefoon niet werkt bij God. Kan het niet alleen de telefoon zijn. Er kan ook de lijn zijn of iets anders dat het belemmert, dat je eerst moet gaan repareren. Maar er is iets dat het belemmert of het zou moeten werken. Ik gebruik een illustratie om te proberen het een beetje op state-of-the-art te zetten, om een beetje te begrijpen hoe God functioneert en hoe volwassen communicatie zou kunnen werken. We hebben dat andere probleem. We hebben de Heilige Geest in ons, maar onze Vader en Jezus zijn in de derde hemel. Die hebben we dit laatst aangestipt over het Koninkrijk van God. Maar voor de meeste van onze traditionele denkwijzen is dat de plaats waar de Vader en de Zoon zich bevinden, in de derde hemel. Dus als we met God proberen te praten, proberen we een signaal door de tweede hemel helemaal naar de derde hemel te stralen en een signaal teruggestraald te krijgen. Dat is een behoorlijke lange afstand, maar je ziet dat de Heilige Geest in ons een duidelijke, directe, onmiddellijke communicatie heeft met de troonzaal van God op zijn telefoon. En van zijn telefoon naar mijn telefoon is een korte afstand. Dan noemen we via iemand anders inpassen, mij inpluggen, zodat ik niet hoef te proberen het signaal weg te krijgen. Hij kent de antwoorden al, hij heeft het daar, zodat ik kan communiceren. De verbinding op dit punt, maar ik kan nog steeds met mijn Vader praten en met mijn Heer praten, maar het is via deze verbinding. Korte afstand die binnen mijn bereik ligt. Ik gebruik een gelijkenis, een illustratie. Velen van jullie hebben dit waarschijnlijk al eerder gehoord, van een computervergelijkenis om mensen een beetje te helpen begrijpen hoe de communicatie die ik gebruik van wat ik beschouw als state-of-the-art van de techniek vergeleken met al het andere dat ik ken, werkt. Zodat je tenminste een gelijkenis hebt om de vergelijking wat er in de geestelijke rijk gebeurt, om je tenminste een beeld te laten vormen en een soort van begrip te laten krijgen van hoe het zou kunnen werken. Ook al is het erg archaïsch, verouderd illustratie. Dit is nogal een vreemde term om te gebruiken voor computers, is het niet, die we vandaag hebben. Maar ze zijn verouderd vergeleken met die van God. Maar we worden er trots op en denken hoe slim onze computers zijn en wat we er allemaal mee kunnen. Ze zijn niets vergeleken met wat God heeft. Realiseer je dat de computer ontworpen is naar het menselijke brein? Veel mensen weten dat niet. Hoeveel van jullie bedienen hier een computer? Steek je hand maar op. Nou, dat is nogal wat. Hoeveel van jullie hebben ooit wel eentje gezien? Je weet hoe die eruit ziet. Als je er nu niets van weet, kunnen ze behoorlijk intimiderend zijn. Je hoort van die griezelverhalen dat je daar al die informatie kunt hebben en per ongeluk de verkeerde knop indrukt en poef, het is allemaal weg. Ik heb zo'n mooie computer. Mijn vrouw wist er niets van. Dus wilde ze me echt behagen. Ik werkte aan een boek en had al deze informatie op een bandje. En terwijl ik weg was, ging ze allemaal voor me die informatie van dat bandje in de computer intypen. En ze typte dagenlang door. En de laatste dag dat ik zou komen, werkte ze van 's morgens vroeg tot die avond om erop te kijken, om al die tekst erin te krijgen. En ze ging iets doen, dan kwam ze terug En ik weet niet wat gebeurde, maar boem, ze drukte op de verkeerde knop en ze was alles kwijt. Ze bewaarde het niet. Degene onder jullie die computers kennen, ze bewaarde niets. Ze was alles kwijt, elk stukje ervan. Raad eens wat ze met die computer wilde doen. Maar ze bracht die gedachte onder controle en gelukkig maar. Dus ik heb mijn computer nog thuis staan. Maar veel mensen hebben die verhalen gehoord of wat dan ook, dus je wordt erdoor geïntimideerd. Degene onder jullie die ze gebruiken, vooral als je een moderne computer hebt, een hele snelle, laat hem op. Hoe vaak zit je daar terwijl je dat draait? Hoe heb je medelijden met die computers dat hij zo dom is? Kon hij maar werken zoals mijn hersens werken? Is dat de manier waarop je over je computer denkt? Of is het net andersom? Oh man, als ik maar zo kon werken. Ik wou dat ik dat kon. Ik wou dat ik de dingen kon onthouden en ze zo snel naar het scherm kon brengen. Wie geen verstand heeft van computers, de mijne heeft een onderzoeksbibliotheek. Ik heb een encyclopedie en 12 vertalingen van de Bijbel en concordantie. Alles wat je maar kunt voorstellen. En je kunt een vraag stellen, het onderzoek, elke encyclopedie, alle boeken en het geeft je een antwoord terug en is tamelijk verkocht. Ongeveer iets van een anderhalve seconde heb ik het antwoord. En ik weet niet iets dergelijks over het onderwerp. Om dat allemaal door te nemen, is dat niet meelijdenwekkend? Dat is het niet zo slim als wij? Hoe lang zou het ons kosten om al die informatie te doorlezen? Begrijpen wat ik bedoel? En deze dingen kunnen behoorlijk intimiderend zijn. Dus ga ik een paar feiten geven die je misschien gewoon niet over jezelf weet. Want zie je, veel van jullie zijn een stuk slimmer dan dat je beseft dat je bent. Zie je dat je dacht dat ik het andersom zou gaan zeggen? Je dacht dat ik een heel slecht gevoel zou geven over het feit dat je zo dom zou zijn, nietwaar? Deze Bijbel zegt dat de wonderlijke vrezenvol, dat jij wonderlijk vrezenvol gemaakt bent. Dat is wat David zei. Realiseer je dat David in zijn tijd 1000 jaar geleden al een glimp opving van DNA? Het grote ding van vandaag. Je beseft dat de DNA de bouwstenen van ons zijn. En ze zijn allemaal genummerd. Ze zijn in een volgorde genummerd. In Psalm zegt David dat we wonderlijk en vreeswekkend gemaakt zijn. Al onze delen zijn genummerd. Al onze delen zijn genummerd? Hij kreeg een kleine glimp, nietwaar? Hij had geen idee waar hij het over had. Maar hij kreeg een klein visioen van het DNA. Dat is dat je alle delen genummerd zijn. De wetenschap ontwikkelde de computer naar het menselijk brein. Er is alleen één probleem. Ze zijn nog niet eens in de buurt gekomen van de ontwikkeling van de computer met de capaciteit van het menselijk brein. Zelfs niet in de buurt gekomen. Vele jaren geleden, toen ik nog jong was en op school zat, geloof dat ik in Texas was, ik weet niet zeker welk deel van het land het was, maar ze deden een test over het menselijk hersens, een speciaal experiment, en ze kwamen met een opzienbarende informatie. Ze begrepen niet waarom het zo was. Ze begrijpen het nog steeds vandaag de dag niet. Maar ze ontdekten dat om een of andere reden we maar 10% van onze hersens gebruiken. 90% gebruiken we dus niet. Ze weten niet waarom. We gebruikten ze gewoon niet. Maar met de 10% die we gebruikten, konden we hielden onze hersens meer informatie vast dan de grootste computers ter wereld vandaag de dag kan bevatten. Wist je dat? Een paar jaar geleden deden ze een andere test. Nu in het tijdperk van de computers met meer geavanceerde apparaten deden ze de test opnieuw en ze kregen weer een verrassing. Ze zijn nu tot de conclusie gekomen dat we ongeveer 5% van onze hersens nauwkeurig gebruiken. Nu geloof ik dat dat een van de grootste tekeningen is dat Jezus vrij spoedig terug zal komen. Want als hij niet opschiet, houden we niets meer over van onze hersens. Adam begon met 100%. En we zitten nu op 5% van onze hersens te gebruiken. En ik kan maar beter opschieten. Maar zelfs met de 5 die we gebruiken, slaat het meer gegevens op dan de grootste computers in de wereld. Nu zien de meeste van jullie die kleine oude thuiscomputers. Sommigen van jullie hebben nog nooit een grote computer gezien. Nou, ben je ooit in Brussel geweest? Daar hebben ze eentje die ze de naam hebben gegeven, het beest. Het beslaat een stadsblok. Je kleine 5% die je van je hersens gebruikt, kan meer bevatten dan die computer. En in die ene zitten gegevens van iedereen op de aarde. Krijg je idee? De wetenschap deed ook deze andere ontdekking. Nu heb ik het niet zo op de wetenschap, maar af en toe krijgen ze wel iets goeds. Ze maakten deze conclusie. Ze geloven dat elke bit, een bit dat is een woord dat ze gebruiken voor informatie die in een computer gaat. Ze geloven dat elk beetje informatie dat je zintuigen hebt opgepikt vanaf alleen de dag dat je geboren werd, maar eigenlijk toen al, toen je in de baarmoeder in je moeder zat, nog steeds in je hersens is opgeslagen. Het is nergens heen gegaan. In tegenstelling dat mij als kind verteld werd omdat ik niet oplette, maar niet het ene oor inging en het andere uitging. Het is er nog steeds. Ze begrijpen niet waarom, maar de capaciteit van de hersenen om zoveel informatie op te slaan is absoluut fenomenaal. En we gebruiken er maar een fractie van. Om je een illustratie te geven, een bewijs van waar ik het over heb. Onze hersenen draaien op elektrische systemen die de rest van ons lichaam besturen met impulsen en signalen op elektrische systemen, net zoals de computer draait. Als je ouder wordt, is er een van de tekenen dat ouderen soms, als het tekort is in de voeding, aderverkalking begint te krijgen. En soms verharden die slagaders in de hersenen en ontstaat daar een kortsluiting, deze elektrische circuit. En krijgen je dingen over je circuit springen en er komen plotseling dingen op het scherm waarvoor je niet op de knop hebt gedrukt. Je probeert er niet aan te denken. En het kan iemand hebben die 87 jaar oud is en plotseling denkt hij aan iets dat gebeurde toen hij 3 jaar oud was. Dat is 84 jaar eerder. En ze zien een foto en beschrijven tot in detail alles wat ze deden, inclusief de kleur of broek die ze aan hadden, de hond waar iedereen was, elk klein detail, elk miniem detail. Ze herinneren het zich duidelijk. Ze kunnen zich niet herinneren waar ze 10 minuten geleden hun tanden hebben neergelegd, maar dat wel. Het is een ander spoor in je hersens, weet je. De informatie zit er. Het is nergens heen gegaan. Soms hebben we gewoon problemen met onze computer die als die draait. Nu is het behoorlijk verbazingwekkend. Het is behoorlijk ontzagwekkend. Ik ga ons vergelijken met de computers die we nu hebben. En voor wie geen computer gebruikt of er iets vanaf weet, geen paniek. Ik weet daar zelf niet zoveel vanaf, dus ik ga het eenvoudig houden. Voor degene onder wie jullie wel veel weten van computers, heb dan geduld met me. Ik weet dat er meer geavanceerde spullen is, dus daar ben ik nu ook van bewust. Maar ik ga het eenvoudig houden in deze vergelijking. Ik ga je 3 hoofdonderdelen van de computer geven en ze met ons vergelijken. Allereerst heeft de computer een beeldscherm. Het lijkt op een klein televisietoestel dat daarboven zit. Dat is gekoppeld naar ons bewust verstand. Als je een computer hebt, komt alle informatie die je van de computer ontvangt op dat scherm en dat is net zoals ons bewust verstand. Die computer heeft ook een harde schijf of een geheugen en daarin wordt alle informatie opgeslagen die in de computer zit in dat geheugen. Dat staat symbool voor ons onderbewustzijn. Al die informatie die je hele leven lang van je zintuigen hebt opgepikt, zit in dat onderbewuste, in het geheugen. Je hebt dus nog een derde uitrustingstuk, dat is een toetsenbord of het commandocontrole. Het lijkt op een typemachine toetsen. Nu realiseer ik me dat we hebben een muis en nog andere dingen die we gebruiken, maar ik ga gewoon ter illustratie het toetsenbord. Dat bestuurt de computer. De computer bestuurt het toetsenbord niet. Het toetsenbord bestuurt de computer. En dat controlecentrum staat symbool voor jouw geest. Jouw geest bestuurt je hersens. Je hersens besturen je geest niet. We hebben dus een bewuste geest. We hebben een onderbewuste geest. We hebben een geest. Dus God zegt, breng elke gedachte die op het scherm komt onder controle tot de gehoorzaamheid van Christus. Er moet dus iets zijn dat de hersens kan beheersen. Dat is jouw geest. En je kunt die gedachte onder controle krijgen. Je kunt de computer daar stoppen. Je kunt dat laten lopen of stoppen. Ik ga er nog wat dieper op in. Op het toetsenbord kan al die informatie in de computer op het scherm gebracht worden als je de juiste toegangscode intikt. Nu zouden we een signaal kunnen hebben en al die dingen kunnen afklikken. Als je de juiste code niet weet, kun je hem niet uit het geheugen oproepen. Hij blijft daar gewoon zitten en het scherm is leeg. Nu heb ik een computer. Ik vergeet de code om te zien te krijgen wat ik wil. Nu kan ik al zeggen dat je met de vuist de computer kunt schudden. Je kunt hem berispen in de naam van Jezus. Je kunt dreigen hem de achterdeur uit te gooien. En nog steeds zal hij die informatie niet geven totdat je de juiste code geeft. Je kunt het uitleggen dat ik de reden ben dat je bestaat en dat ik je kan recyclen. Het kan niet schelen. Je kunt hem niet bedreigen. Je geeft de juiste toegang of het komt niet op het scherm. Zo is het nu eenmaal. Nog iets anders heeft een computer. Hij heeft vier dingen. Hij heeft ook nog een modem. Dat is een vreemd klinkend woord voor jullie sommigen. Maar het is alleen maar een apparaat waarmee mijn computer via telefoonlijnen met een ander computer kan communiceren. Stel dat ik 1 miljard bits aan informatie om mijn computer heb. Maar ik wil iets weten dat ergens in een grotere computer zit waar 1 triljoen bits aan informatie in zit. Ik zou dat willen weten. Als ik die computer opbel en ze geven me hun toegangscode, dan kan ik vanuit mijn huis in hun computer gaan en de informatie uit hun computer halen via de telefoonlijn direct op mijn scherm. Nu is dat wat een modem zal doen. Laat ik je iets anders zien dat erop lijkt. En wie computers kent, vraagt me niet of het waar is. De informatie op het scherm, dat als onze bewuste geest is, zal ofwel in het geheugen van die computer en jij op het bedieningspaneel had er toegang toe krijgt en bracht het op jouw scherm, of met een bedieningspaneel kon intypen, of de informatie op je scherm krijgen, of via het modem kon krijgen, een andere computer oproepen en informatie van die computer op je scherm krijgen. Als het eenmaal op het scherm staat, kan je dan verschil zien hoe je het naar boven hebt gebracht of naar binnen bracht. Het zijn maar woorden. Er is geen verschil. Stel dat het vanaf een andere computer op mijn scherm binnenbrengt. Ik kijk ernaar, ik breng die gedachte onder controle. Ik bekijk het en ik neem een beslissing of ik het wel of niet wil houden. Als de informatie me niet bevalt en ik niet wil bewaren, druk ik op 1 knop, die heet delete, en het is weg. Hoe zit het met jouw computer? Er komt iets in ons op, in de gedachten in ons hoofd. We besluiten dat we het niet willen. Een knop berouw tonen, wissen we het mee. Het is weg. Bekeer je en het is weg. Stel dat er iets op het scherm van de computer komt en we willen dat bewaren. Het kwam van een ander computer. Maar we willen dat in ons geheugen hebben. 1 knop opslaan en we zetten het in ons geheugen. En we kunnen het oproepen wanneer we het maar willen. Stel dat er iets op jouw scherm komt. We controleren het in je gedachten. We vinden het mooi en we willen het houden. Wat moeten we doen? Geloof het en ontvang het. Het zit in onze computer. We hebben het nu. Stel dat er iets in onze computer zit dat niet goed is en we brengen het op het scherm en we gebruiken dat we niet meer willen. Dus ze hebben berouw, we wissen het uit. Nu was mijn computer thuis, althans toen ik hem kocht, state of the art. Ze gaven me een lang verhaal, praten lang en vertelden me hoe slim dat ding was en wat het allemaal kon. Dus ik breng het naar huis, sluit het aan, stel het in en ik vergat ongeveer 90% van de dingen die ze me hadden verteld wat het zou kunnen doen. Ze gaven me een paar boeken mee om te lezen voor het geval ik wil uitzoeken wat ik allemaal met de computer kan doen. Dus ik ga achter die computer zitten, ik zet hem aan en het maakt niet veel indruk op mij, want ik kan me niet herinneren welke dingen ik nu moest indrukken om wat te krijgen. En het ergerde me eigenlijk meer dan dat het me hielp. Nu kan onze dochter langskomen en ze doet wel veel mee met computers en ze kan me laten zien en een mevrouw wat en ons helpen als we gefrustreerd zijn en problemen hebben met de computer. En ze brengt dan ter zake en laat ons zien wat we kunnen doen. En dan denk ik, nou laat ik de computer maar houden. Zo dom is het apparaat niet. Het is behoorlijk slim. Er is dus niets mis met de computer. Dus hij werkt best wel goed. Maar het is niet zo indrukwekkend, want mijn dochter is zelf ook nog niet zo goed met computers. Maar ze is beter dan ik. Dan komt mijn internationale coördinator Dr. Keith Jenkins langs. Hij was ingenieur onderzoek bij de spoorwegen en hij ontwerpt programma's. Dus hij gaat achter mijn computer zitten en slaat op een los. En het is verbazendwekkend wat mijn computer plotseling allemaal kan. Ineens is dat ding slim. Man, dat ding heeft veel informatie. Ik realiseerde me niet dat dat allemaal kon doen. Werd mijn computer dus ineens slimmer omdat hij erop zat? Lag het probleem eerder bij de computer of zou het misschien de persoon op het toetsenbord zijn geweest? Het kon toch iets met de persoon op het toetsenbord te maken hebben. Nou, ik wil dat je ergens over nadenkt. Deze computer tussen je oren, God almachtig ontwierp hem. We hebben werkelijk geen idee hoe geavanceerd hij is. De wetenschap, ze gelooft niet eens in God, is er tenminste van overtuigd dat het meer dan state of the art is dan wat ze zelf kunnen maken. Ze hebben nog steeds geen idee hoe geavanceerd het is, geloof me. Het is heel wat meer state of the art dan we zelf beseffen. Ze weten niet eens wie het ontworpen heeft. Maar wat denk je dat er zou gebeuren als we van het toetsenbord afstapten en de persoon die het ontwierp op het toetsenbord lieten toestaan? Denk daar maar eens over na. Want zie je, als ik op het toetsenbord van mijn computer zit, maakt dat op mensen niet zoveel indruk. Soms is het gewoon ronduit dom. Soms doet het dingen waarvan mensen zeggen, dat is dom. Weet je, waarom in de hemelsnaam doe je dat? Nou, het leek me wel een goede toets om in te drukken. Dus we hebben het over onze hersens. Dus studeren we en proberen we te leren hoe we dat beter kunnen uitvoeren. Misschien worden we een beetje trots, omdat ik de mijne een beetje beter uitvoer dan die van jou. Dan komt er iemand langs die de meeste op het toetsenbord heeft en we zitten met onze computer in verlegenheid. Wauw, ik wou dat ik er zo een had als zij hadden. Wat denk je? Dat heb je ook, net zoals zij. Van hetzelfde merk, kwam uit dezelfde fabriek, heeft dezelfde specificaties. Het enige verschil is wie is A aan het toetsenbord en begint te klikken. Als we gisteravond hebben gesproken over jezelf vernederen onder de machtige hand van God, opdat Hij je te zijner tijd kan verheffen, dan wil ik dat zeggen, dat erken dat Hij die computer heeft ontworpen om in jou te laten werken. Hij ontwierp die computer om hem te laten werken. Nu kon de natuur die hij schiep en erin stopte en die niet bedorven was, hem besturen omdat hij in overeenstemming was met God. Maar toen de zonde eenmaal binnenkwam, is de natuur bedorven en kan niet meer op God vertrouwd worden dat ze het redt. Evenmin zal God die natuur alle openbaringen geven die ze nodig had om het goed te bestuderen, want die natuur is veroordeeld, begrijp je? Zeg het in eenvoudige taal. God heeft die operator ontslagen. En hij zegt, ik geef die operator geen toestemming meer om mijn computer te bedienen, want hij bederft hem. Hij is aan het downloaden. Hij stopt al die troep in je computer. Hij is besmet mijn computer, mijn schepping. God zegt dus, degene onder jullie die roepen en ontvangen wat hij op het kruis deed, zal ik een nieuwe natuur geven. Ik zal in jullie een nieuwe natuur leggen. Ik zal de natuur van mijn zoon in je leggen. Ik zal zijn geest in je leggen om alles te vernieuwen en te herstellen. Het komt dus in ons leven Hij komt dus in ons leven met een klungerige computer die geladen is met een hoop foutieve informatie en allerlei theorieën en heldere ideeën en alles wat in de wereld in strijd is met God en allerlei manieren die juist lijken, maar nooit brengen waar je heen moet. En hij zegt, ga gewoon van het toetsenbord af. Vertrouw mij, ik ga die computer herstellen. We noemen het Bijbels de vernieuwing van je denken en dat gebeurt door het wassen van het water van het woord. Hoe doet hij dat dan? Hoe doet hij dat? Een van de dingen die moeten gebeuren als je die nieuwe natuur ontvangt, is allereerst dat hij zegt, voor we verder gaan met dit werk moeten we nog eerst iets doen. We moeten een begrafenis houden. Ik wil dat je die oude natuur doodt en we gaan hem begraven. En we gaan die natuur, nieuwe natuur in je doen herrijzen. En vanaf nu is er een andere operator in de stad die de computer gaat bedienen. Ik probeer in eenvoudige taal te komen, zodat je begrijpt waar ik het over heb. Toen je in het openbaar in het water gedoopt werd, verkondigde je dat met God instemde om aan die oude natuur te sterven en die te begraven. Die ging in het graf toen je in het water was. En je stemde ermee in dat wanneer je uit het water komt, in een nieuwe natuur opkomt en in die nieuwe natuur gaat leven. En die nieuwe natuur hoort als de Heer van je leven op het toetsenbord te functioneren. Zoals ik laatst deelde, gingen we zelf in het water en de ademnatuur. En we kwamen boven met een natte ademnatuur, nog steeds op het toetsenbord. Nu proberend een goed mens te zijn in plaats van een slecht mens te zijn. Maar we zitten nog steeds op het toetsenbord. God gaf je geen toestemming om op het toetsenbord te draaien en te proberen een goed mens te zijn. Hij gaf je toestemming om aan die natuur te sterven, uit die natuur te stappen, in hem te komen, los te laten en God te laten doen wat hij wil doen. En het zal een proces op gang brengen dat Bijbels is, dat zegt nu hier is wat er gaat gebeuren, zodat je niet ontwetend bent van wat er gaat gebeuren. Oude dingen gaan voorbij, alle dingen gaan nieuw worden. Alles, A-L-L-E-S, dingen worden nieuw. Dus de meester op het toetsenbord, hij gaat toegang krijgen en brengt op het scherm rommel naar boven die in je computer zit en die daar niet thuis hoort. En hij gaat vertellen wat de waarheid is, waarom dat verkeerd is. Je overtuigen door de Heilige Geest en zeggen, wist dat? Wat betekent dat, dat je je daarvan bekeert? Dan gaat hij op het scherm zetten wat in plaats ervan zou moeten doen, dat het oude dat voorbij is. Hij gaat je laten zien wat het nieuwe is dat je moet gaan doen. En hij zegt, geloof dat en begin dat te doen. Wat betekent dat je dat moet gaan opslaan? Dat deel van je computer is zojuist vernieuwd. Dat ene deel van je computer is als de gezindheid van Christus. Ook al hebben we misschien nog een miljard dat dat niet is. En hoe sneller en hoe langer je hem laat werken zonder hem te hinderen, hoe sneller hij die computer zal vernieuwen. Ik ga gewoon wat dingen met je delen waarvan ik hoop dat ze je zullen helpen. Want we hebben nog wat tijd. Ik neem hier meer tijd voor dan ik normaal doe, want ik wil er zeker van dat je begrijpt wat ik vertel. Er zijn zoveel parallellen hierin en het is een goede gelijkenis, ook al is het behoorlijk archies verouders uitrusting vergeleken met onze, het geeft ons nog iets zichtbaar om te begrijpen. Maar God spreekt deze dingen in onze harten. En hij brengt dit proces op gang, waarbij deze oude dingen voorbij gaan en alle dingen nieuw worden. Is dat geen goed idee? Hoe weet je of een deel van je computer vernieuwd is en dat deel je werkelijk gezindheid van Christus heeft in plaats van de gezindheid van Adam? Hoe weet je dat? Want zie je, er zijn dingen in de wereld gebeuren die onze computer triggeren. En als dat triggert, komt er een programma op het scherm. Je komt dus in een willekeurige situatie. Je zintuigen zien iets, zijn opgefocust en het triggert en een gedachte komt in je denken. Je wordt geacht die gedachte onder controle te brengen tot de gehoorzaamheid van Christus. Stel dat ik Dave iets zag doen. Bam, plotseling komt die gedachte in me op. Ik maak er een einde aan. God, is dit echt van u? Nee, het was een negatieve gedachte. Ik fixeer me om hem te veroordelen, of wat het ook dan ook was. En ik heb onmiddellijk berouw, laat dat los en zeg, God, wat moet ik nu denken? En God brengt me voor de geest wat ik in plaats daarvan zou moeten denken. En ik realiseer me dat de manier is waarop ik had moeten reageren in plaats van zoals ik deed. Begrijp je? Ik heb het over elke keer dat diezelfde situatie, datzelfde programma weer boven komt. En ik vang het op en je weet dat het verkeerd is. Je vangt het onmiddellijk op en je berispt het. En dan denk je dat wat je weet het juiste is. De Heer spreekt dat het juiste is. Dus welke was wat in je gedachten opkwam, het juiste dat deed of dat wat ik opving, wat in je gedachten was? Is het eerste wat op het scherm flits toen iets op de computer in werking stelde, dat is wat in je gedachten was. Als je echt berouw erover hebt gehad, en ik bedoel dat je het loslaat, omdat je ervoor overtuigd bent dat het verkeerd is, je ontvangt wat de Heer zegt dat je, hoe je moet reageren, je mediteert daarover en je aanvaardt het als een feit, dat is wat geloof is, en je krijgt het op je harde schijf opgeslagen, dan is de test dat het, als je het in je geheugen hebt opgeslagen, het andere heeft vervangen. De volgende keer dat datzelfde ding weer triggert, zal het eerste op het scherm komen. En als het juiste als eerste op het scherm komt, dan is dat deel vernieuwd. Is het nog steeds het oude, dan heb je het niet goed verwerkt. Je moet teruggaan en het opnieuw verwerken. Je ziet dat het dus moet overgaan van dat we moeten vangen van onze gedachten, er weerstand aanbieden, hem berispen en dan de juiste gedachten ontvangen. In plaats daarvan kom je de juiste gedachten de eerste keer. Je controleert het klopt, je laat het los en je gaat. En dat gaat veel sneller, omdat je daarin denkt zoals Christus dacht. Dat is een proces. Elk van die dingen die je verwerkt, versnelt het, omdat je juist op het scherm komt om mee te beginnen en veel sneller werkt het dan. Niet alleen dat, als Jezus op het toetsenbord zit, ik probeer niet te verwarren met de computers, maar wie met computers werkt weet dat er verschil is tussen het geheugen en wat in het RAM zit. Want wat in het RAM zit kun je veel sneller op het scherm krijgen dan wat helemaal beneden in het geheugen zit, als het helemaal naar boven moet worden getrokken. Nou, God bestuurt het toetsenbord. Hij weet al wat er komt voordat jij het ooit weet. Hij is al voorbereid en klaar om te gaan als hij sneller moet gaan. En wat je ook moet doen, wat God je opdraagt te doen, met welke snelheid je het ook moet doen, hij upgrade je computer tot welke snelheid je moet draaien om te doen wat hij zegt. Zo simpel is het. Wie geen computer heeft, begrijpt dit misschien niet. Maar ze hebben ook nog software. Dat noemen ze software. Die vandaag de dag wel lijkt op een schijfje, zoals een cd. Op een cd-schijfje, zoals je waarmee je muziek luistert, kun je 600 miljoen bits informatie opslaan. Je kunt in één schijfje kopen, je kunt de hele encyclopedie en alle onderzoekdingen waar ik over heb, op één klein oud schijfje hebben. Het zit niet in je computer, maar je steekt het in een gleuf en het komt elk stukje informatie op dat schijfje komt, kun je downloaden als je genoeg capaciteit op je computer hebt. Als je kunt, kun je het gewoon op je schijf afhalen en op je beeldscherm krijgen. Dat is software. Je kunt een schijf gaan halen voor alles waar je niets van af weet. 3 miljoen stukjes informatie over dat onderwerp bevat en die gewoon in je computer steken. En al die informatie is meteen bij de hand. Dat is software. Nou, als we de meeste computer zijn, hoe moeilijk is het dan voor God om je iets anders te leren dan hij dat wil? Als God ervoor kiest je te zalven om iets te doen waarvan je niet eens een flauw vermoeden hebt hoe je het moet doen, hoe moeilijk zou het voor hem dan zijn om gewoon een diskette in je te steken en krijg 600 miljoen stukjes informatie over dat bepaalde onderwerp? Of we kunnen 92 jaar lang gaan studeren. Begrijpen wat ik bedoel? Want de meeste van ons konden dat niet aan. Als God dat zou doen, zouden we zo in hoogmoed geheven raken dat we als een ballon zouden omhoog stijgen in een poging ons naar beneden te krijgen. Maar dat wij het niet aankunnen wil niet zeggen dat God het niet kan. De boodschap van gisteravond over jezelf verootmoedigen onder de machtige hand van God, als God toestaat die fundering te verdiepen, als je ophoudt te schreeuwen telkens als hij een graafmachine tevoorschijn haalt en hem zo diep laat graven zoals hij zelf wil, zal hij de software erin steken om het gebouw omhoog te halen, evenredig met wat je hem laat afdalen. Hij brengt het helemaal op het niveau waarvan hij weet dat je het aan kunt zonder dat je je fundament vernietigt of in trots verheft. Dus als je omhoog wilt, dan ga je naar beneden. Want telkens als God zalft en je naar een ander niveau brengt, is alleen maar meer software die je krijgt. Als de basiscomputer eenmaal op zijn plaats staat, laat hij hem draaien. Laten we nu eens kijken hoe hij zou zijn als Jezus werkelijk de computer bestuurt. Je verootmoedigt jezelf, je stapt van de troon, je draagt de computer aan hem over. Het eerste wat hij gaat doen, is een modem aansluiten, verbinden met de hoofdcomputer. Nu heb je Jezus aan het toetsenbord, het modem verbonden met de Vader, en hij gaat het proces beginnen van het vernieuwen van je computer. Het opruimen, de troep eruit halen, de nieuwe dingen erin stoppen. Wil hij nog iets in hebben, dan kan hij het intypen of hij kan gewoon een schijfje erin doen en zomaar een heleboel informatie downloaden. Of hij kan het bladzijden tegelijk zetten, zodat je het kunt lezen. En je weet alles wat hij erin zet. Hij kan het op het scherm zetten. Opslaan, op het scherm zetten, opslaan, op het scherm zetten, opslaan. Dat is een normale studeermethode. Maar je kunt zo'n schijfje nemen waarop miljard stukjes informatie staan en een paar seconden het allemaal in je computer opslaan. Dat is mogelijk. Denk je dat God dat zou kunnen doen? Ik deel mijn getuigenis. Ik weet niet precies hoe God het heeft gedaan, maar God heeft me naar plaatsen gestuurd, vooral zoals in Zuid-Amerika, waar een grote opwekking aan de gang was, waar behoeften zijn die predikanten, gezalfde predikanten hadden, die ze nodig hadden, en er was geen jaren om uit te proberen om die informatie te krijgen. En ik kom opdagen en God besloot het hun via mij te geven. En God liet me op een avond vertellen aan het publiek van 500 voorgangers en leiders uit de grootste opwerkingskerk in Brazilië. En ik vertelde met hen hetzelfde van wat ik vandaag heb verteld over hoe volwassen communicatie werkt, van 7:30 tot 9:00 lang. Toen was ik klaar, zoals gewoonlijk. Maar ik was klaar en ging zitten. Maar God zei, ik wil jullie laten zien hoe dit werkt. Ik deelde met hen over het modem in de Vader en God zei dat ik dit aan de predikanten moest vertellen. Ik had dat nog nooit eerder gedaan. Hij zei, zeg tegen ze, stel elke vraag die je wilt stellen, om het even wat. Ik zal het de Vader vragen. Als hij mij antwoord geeft en het op het scherm zet, zal ik het aan jullie voorlezen. Als hij dat niet doet, zal ik zeggen dat ik het niet weet. Dus begonnen ze vragen te stellen. En om 2:30 s'nachts was nog niemand vertrokken. En niet één keer liet God me zeggen, ik weet het niet. Hij beantwoordde elke vraag die ze stelden, helder en met voldoende sterk getuigenis, dat iedereen in het gebouw erover eens was dat dat de waarheid was en er geen vragen meer over gesteld werden. Ik garandeer je, ik weet niet wat het cijfer is. Ik zou schatten, minstens 60% van de dingen die ik beantwoordde, had ik geen idee van wat het antwoord was. Ik hoorde het op hetzelfde moment als zij. Bij sommigen kwam de vraag nooit bij me op. Anderen vroeg ik mezelf al jaren af. En ik kreeg het antwoord tot in detail, tot er geen vragen meer over zijn. Dat is behoorlijk zwaar, nietwaar? Ik was er 30 dagen. Dat was 2 weken binnen. Ze zeiden, heb je nog een andere vrije avond? Dus ik liep wijd open, behalve de laatste nacht. Dan moest ik om 4:00 's morgens opstaan, Nee, ik moest om 2:00 s'nachts vertrekken om 4:00. Om 4:00 later op een vliegveld te zijn. En beneden stond dan een hoofdvlucht. En dat was de enige avond dat ik vrij had. En God zei, ga gang, boek het opnieuw bij de kerk. En zij zeiden, goed. Het ligt dus 2 weken vol. We gaan terug naar onze kerken. We gaan de ouderlingen bij elkaar roepen. En we gaan bidden over alles waar we een antwoord op willen krijgen over het ambt. En we gaan het uittypen, zodat we geen tijd verliezen. We zijn klaar om het te lezen en we zien je dan weer over 2 weken. Zou je daar zenuwachtig over worden? Het maakte mij niet nerveus, want zie je, ik had het al gekwalificeerd. Als hij het niet op het scherm zet, zeg ik gewoon, ik weet het niet. Er was geen trots in me. Het was niet mij dat de verantwoordelijkheid droeg. Dat was niet mijn idee om ermee te beginnen. Het was het idee van God. Begrijp je wat ik zeg? Ik zeg niet, ik laat zien hoe slim ik ben. Nou, ik zou bij de eerste vraag al zijn uitgevallen als ik zelf op het toetsenbord was gesprongen. Dus, ik had het zelf niet gepland. God zei het. Als hij het niet wilde doen, waarom zei hij het dan? Ik vertrouw erop, gewoon dat hij het zal doen. En hij zou het dan ook doen. Zo kwamen we terug 2 weken later. Die laatste avond waren er 700 man in dat gebouw. Ze hadden een paar van andere jonge predikanten meegenomen, omdat ze wilden zien hoe dat werkte. Weer om 7:30 preekte ik tot 9:00. En daarna begonnen we vragen te beantwoorden tot 1:30 s'nachts. Toen stopten we, want ik had maar tijd om snel te zijn. Ik moest in de auto gaan, 4:00 rijden om mijn vliegtuig te halen. Opnieuw had God elke vraag die avond beantwoord. Niet één keer zei hij, laat me zeggen, ik weet het niet. We hadden 2 tolken, alsof ze absoluut versleten waren. Dat was van 9:00 tot 1:30 s'nachts. 2 keer. En dan stonden ze hier op en dan deed 1 tolk me vertalen en dan weer een andere tolk. En ze waren helemaal hersendood aan het eind van de avond. De een ging zitten, de ander sprong op en ze liepen uren. Ze roeleerden tot ze beide ongeveer klaar waren om weggedragen te worden tegen de tijd dat we eindigden. Ik verliet de preek toen nooit. Ik ging niet zitten. Ik stond de hele tijd op en beantwoordde elke vraag. Denk je nu dat ik misschien dacht dat ik slimmer was dan dat ik was? Ik geloof dat ze daar wel een beetje onder de indruk waren, denk je niet? Ik weet dat ik... Ze zeiden, wauw, ik had nog nooit geweten dat deze computer dat soort dingen kon. Nu weet ik niet echt zeker hoeveel via het modem ging of hoeveel de heer gewoon via een schijfje in me stopte. Ik weet eigenlijk niet precies hoe hij schreef. Hoor je wat ik zeg? Want ik denk niet dat hij zo'n verouderd systeem heeft zoals wij. Maar op een of andere manier downloadde hij die informatie in me en zette het op het scherm. Of hij nu gewoon in de harde schijf stak of naar boven bracht, of hij rechtstreeks vanuit de computer of een schijfje naar me toe brang, of via het modem tot me toe kwam de informatie. Ik weet niet hoe hij het deed en hoe hij het op het scherm kreeg. Ik weet alleen dat ik daar sta en het verschijnt zo snel mogelijk op het scherm als ik het krijg. Onmiddellijk, zodra ze klaar waren met de vraag, begon het. Het begon gewoon allerlei antwoorden te krijgen. Dat was best wel leuk. Nu ga ik je vertellen, denk je dat ik een beetje mezelf zou opheffen daarover? Ik werd er niet trots van. Het haalde mijn fundament dieper weg. Er was geen manier om in de wereld dat ik de glorie daarvan zou aanraken en daar de eer van zou opstrijken. Want ik wist dat er de volgende keer zou gebeuren. Als ik dan de eer zou opstrijken, zou God de stekker uittrekken. Zo dom ben ik niet. Maar het feit dat God zelf dat zou doen, was erg vernederend voor me. Maar de reden waarom God het deed, ik ga hem niet de eer van strijken. Begrijp niet verkeerd wat ik zeg, maar als je mijn achtergrond kent, heb je en je weet dat ik gebroken ben geweest, beproefd werd en het werk van God jarenlang in nederigheid in me heb laten verdiepen, die zo belachelijk leek, omdat niets leek te gebeuren, omdat dat soort van druk te rechtvaardigen die ik door moest lopen. Ik dacht dat God me naar China wilde gaan en er was niets gebeurd dat zo'n diepgaande onderbouw rechtvaardigde. Dan doet hij ineens zoiets en brengt mijn gebouw helemaal niet in beweging, punt uit. God is dus vrij om dat te doen. Ik zal nog een ander voorbeeld geven. Herinner je je die kerk waarover ik met je deelde? Ik weet niet of ik het hier heb gedeeld. Er zitten 3500 mensen in dat kerk. En ze hebben elke zondag 6 diensten. Elke keer een ander publiek. Hun gemiddelde kerkgroei is ongeveer 200 man per zondag. De 3 regerende ouderlingen daarvan, de laatste 12, 14 jaar, heb ik hun getraind. Ik had een groep van ongeveer 20 mensen. Ze vlogen hun hele raad van bestuur naar New York om daar te zitten om me hun vragen te stellen. In 2 dagen tijd namen ze en beantwoordde ik 32 uur lang vragen. Ze hebben zelf 8 televisiestations, 9 radiostations, een eigen bijbelschool, een uitgeverij, hun eigen platenmaatschappij, honderden en honderden celgroepen in de stad van predikanten. Ze hebben elke zondag 4 tot 5 nieuwe predikanten nodig om het aan te kunnen. En ze zitten daar, nemen beslissingen over miljoenen dollars en stellen me vragen omdat ze geen antwoord konden krijgen. Ze stelden me eenvoudige vraag. We willen weten wie ongelijk heeft. Het kan ons niet schelen wie fout is. We willen alleen weten wie fout is, maar we willen weten waarom we ongelijk hadden. We willen weten wat we moeten doen, zodat we de volgende keer niet ongelijk hebben. En God beantwoordde elke vraag en ze namen 32 uur vragen en antwoorden in 2 dagen lang. Ik beantwoordde de laatste, toen renden we meteen terug naar het vliegveld. Ze begonnen de deur van het vliegtuig al te sluiten. Ze moesten haar tegenhouden, me laten instappen en vlogen toen weg. Toen ze me ophaalden, brachten ze meteen naar de directiekamer en begonnen vragen te stellen. We gingen niet eens uit eten, ze brachten eten naar binnen. Ga tot ongeveer 12 uur 's nachts door. Ze brachten me terug naar mijn kamer, kwamen en haalden me om 7:30 's ochtends op en stelden weer al die vragen. Maar ze kennen me. Ze weten dat ik het allemaal niet weet. Waarom zou zo iemand me dan als beschermer over hun bediening zetten, terwijl ik nog nooit iemand boven de 80 of 100 mensen voorganger was? Waar heb ik me daarin voor gekwalificeerd? Want ik had jarenlang 1-op-1 met hen gewerkt. En ze wisten dat wanneer alles in duigen viel en zij God niet konden horen, ik dat wel kon. En ze kennen de genade die God me onder de druk in die situaties gaf en kon niet ontkennen dat hij daar was. En ze wisten ook dat ik van hen hield. Ik verheerlijkte mezelf niet. Ik was alleen maar om hen te dienen en ik probeerde er niet op af te schuiven of te doen alsof ik slimmer was dan hen. Ik hield van ze waar ze waren en ze kennen mijn hart en ze vertrouwen op mijn hart. God doet dat. Toch zegt iedereen die niet loopt in waar ik loop en die me kent, waar doet hij dat voor? Ze krabben hun hoofd. Waar in de wereld kwam hij ooit voor een aanmerking hiervoor? De meeste was in de heuvels van de bossen van Tennessee, ik en God alleen in de bergen. En God graven in me. Het was niet leuk om in de natuurlijke, als iedereen zegt, je moet wel gek zijn om dat te doen. Alle anderen gaan verder met het opbouwen van hun kleine koninkrijk. Ik kreeg nog steeds mijn grond omgeploegd. Ik moest daarvan genieten, omdat het alleen ik en hem is. Het kon me niet schelen of we na een tijdje naar China zouden graven. Misschien is nog nooit iemand die richting opgegaan en zal ik de eerste zijn. Het zou een nieuwe route zijn naar het verre oosten. Ik vond het gewoon leuk om met hem te doen. Ik hing graag rond. Ik keek hoe hij het werkte in me. Ik vind het nog steeds leuk om hem door me heen te zien werken. Amen. Dat is nu wat God zegt. Hij schiep je en ontwierp je om in het koninkrijk van God te functioneren. De definitieve gereedheid van ons wezen gaat gebeuren als de bazuin klinkt. Dit oude lichaam dan alleen maar ons voertuig zijn waarin we ons nu voortbewogen, omdat het ons niets is. Want alles wat je kunt zien is tijdelijk. Loof de Heere. Is dat niet wonderlijk? Elke keer als ik in de spiegel kijk, zou ik God daarvoor danken. Ik ga een nieuwe halen, een nieuw lichaam, en ik hoop die een beetje aangepast is dan deze wat ik nu heb. Deze heeft ook af en toe mijn nederigheid geholpen, maar deze gaat afvallen. Mijn geest, dat het controlecentrum is, gaat naar boven. En mijn denken, wat God in mijn computer heeft gedaan, gaat omhoog. En we krijgen een nieuw voertuig dat niet meer kapot gaat en uit elkaar valt. En in 1 seconde wordt het verstand helemaal vernieuwd en krijgt het de volheid van de gezindheid van Christus. Met zoveel informatie erin gestopt, dat we zullen weten zoals we gekend worden en wat de manier is waarop God kent. En hij kent elke gedachte, elke bedoeling, alles over ons en we zullen dat weten. Je hebt het over een snel geladen exemplaar krijgen. Dat is wat je krijgt. Met absoluut geen rotzooi in je computer. Punt uit. Helemaal splinternieuw. Alles helemaal gerestaureerd. Behalve wat ik al gedaan is op deze aarde. Maar de rest was er nog niet gedaan. En eruit. En geladen tot volle capaciteit. Dat is wat ons te wachten staat. En dat is het voertuig en het vat dat 1000 jaar zal heersen en regeren in het koninkrijk van God, dan voor God zal staan en de eer en beloning zal ontvangen van alles wat we in dit lichaam gedaan is. Of we zien wat er verloren is terwijl we hier waren, want het zal duidelijk geopenbaard worden. Het werk dat we deden door op de computer te zitten, of het werk dat hij deed door op de computer te zitten. En wat hij deed, omdat we hem op de computer lieten, omdat we van hem houden en hem vertrouwen, zal de vuurproef doorstaan waar we het eerder over hadden. Maar wat we zelf deden, omdat we Heer wilden zijn, zal opbranden en het zal duidelijk zijn, dit is wat je verloren hebt. En de boeken zullen vereffend worden en het zal rechtvaardig en eerlijk zijn en niemand zal dat in twijfel trekken omdat het juist zal zijn. Niemand zal zich omdraaien en zeggen, nou dat is niet eerlijk. Nu kreeg hij meer dan ik dat deed. Spoel het terug, laat het nog eens doorlopen als je niet oplette. Zie je, het zal rechtvaardig zijn en het zal eerlijk zijn. God zal in een fractie van tijd meer doen dan wij in jaren. In de korte tijd dat God mijn computer bestuurde, heeft hij al zoveel bereikt. Het is onwerkelijk wat God kan bereiken. Er zijn tijden geweest, ik weet... Ik heb veel gestudeerd. Ik doe veel studie voor God. Ik bracht veel tijd door in het woord van God. Maar omdat ik dat gedaan heb en omdat ik God gehoorzaamd heb, er zijn er tijden geweest dat ik weet dat God gewoon wat informatie gedownload heeft. En ik had het niet bestudeerd. Ik had het gedownload. Hij had het gedownload. En ineens weet ik wat ik gewoon weet. Is dat niet fantastisch? God deed dat ineens voor me. God deed dat een keer voor me toen ik in de bergen in de Tennessee was. Ik zal snel een verhaal vertellen. Ik wil dat je het hoort. Ik denk niet dat ik het verhaal ooit heb gedeeld met iemand. Ik zal het met je delen. Je denkt misschien dat ik gek ben, maar ik ga het toch met je delen. Ik heb het wel verteld aan mensen in mijn team en ze weten het. Hier komt het verhaal. Jarenlang God zoeken en door opgeleid worden en in nederigheid voor God in de bergen wandelen terwijl alles in de wereld misging in de natuurlijke in mijn leven. Dat soort druk die je niet kon voorstellen. Tot het punt gekomen dat ik gewoon doe wat God zegt, het kan me niet schelen. Je weet wel, perfectioneren wat ik leer. Op een dag had ik een off-road motor de bergen in. De Smoky Mountains waar ik woonde. Er waren honderden kilometers wegen, oude houthakker wegen, door de bergen. En ik ging kilometers ver, terug de bergen in, en een bergbeekje of een waterval. En ik bracht de vroege ochtends door tot 's avonds met God. Hij stuurde me daar dagen met hem op pad. Daar bracht ik de tijd door met hem alleen. En dit ene bijzondere gebied is dus een prachtig berggebied, een afgelegen gebied. Het was een groot park, had een stuk of 7 paden die van beneden in het park deze bergen opging naar de top van de berg, waar niet motorfietspaden, maar wandelpaden waren. Ik stond op een morgen op en bad wat God wil dat ik doe. Ik wist dat God me de avond tevoren gezegd had dat hij die dag met me zou doorbrengen. Ik weet niet of ik me kan haasten om hierheen te komen. God sprak dat tot me. Kun je je voorstellen? Dit is zo'n 7, 8, 10 jaar wandelen met God. God sprak duidelijk en hij zei dat er een plaats is. Hij noemde een bepaalde berg en op deze berg waar ik vandaag zal zijn. Een bepaalde plaats op een bepaalde tijd. Nu was ik in de bediening geweest, samenwerkend met een bediening. In deze bediening creatieve wonderen gebeurde. Ik heb de kracht van God op een krachtige manier zien bewegen. God had creatieve wonderen door mij heen gedaan. Ik had de kracht van God veel op me zien inwerken. En God zei, er is vandaag een plaats op deze berg op een tijdstip dat als je zult gehoorzamen en precies alles zult doen wat de Heilige Geest tot je spreekt, je op die berg zal hebben op de juiste plaats op het juiste moment. En de Vader zei, ik zal mezelf aan je openbaren in een kracht dan je ooit in je leven hebt gezien, als je de afspraak maakt en haalt. En als je er alles aan doet wat de Heilige Geest zegt, zul je er op tijd zijn. Man, als je het over lopen over water hebt, ik was zo opgewonden. Man, ik sprok op mijn motor en ik reed weg. En ik bid de juiste snelheid, alles precies doen, in het midden blijven van de timing die God me geeft. En geloof me, ik heb het over voortdurend duidelijke communicatie van de Heilige Geest, waar ik toen mee bezig was. Ik reed naar dat park om me er doorheen te haasten, stap eraf. En hij zei, ga dit pad op. Dus ik wandelde en ik dacht in gedachten, prachtig pad. Herfstbladeren, kleuren op het pad, alles vlak, een beekje. Ik dacht, glorie aan God, dit is prachtig. Ik ga bij dat beekje een eindje lopen en God gaat zich openbaren. Oh, God, ik kon niet wachten. Maar daarbuiten, ongeveer een halve kilometer ver, liep een mooi pad dood. Nu komen we op een klein voetpad en het gaat omhoog. Ik weet niet waar dat die berg, op die berg waar hij het over heeft. En de Heilige Geest zegt, voel je tempo op. Je moet sneller lopen. Nu kon je gemakkelijk zien dat ik geen bergbeklimmer ben, die ik zoals ik nu uitzie. Maar toen was ik ook nog niet in een beste conditie, maar in een redelijke vorm. Maar ik was nog geen kwartier weg en ik hijgde en pufte als een stoomlocomotief, weet je, toen ik daar doorheen ging. Want hij gaf me geen speling. Ik bedoel dat het leek alsof hij zei, gewoon doorgaan met opkrabbelen. En hij gaf me geen idee hoe ver het nog zou moeten gaan, dat onbekende wat er was. Begrijp je de situatie? In een korte tijd klopte mijn hart zo hard dat ik het in mijn hoofd kon horen kloppen, dreunen. Begrijp je waar ik het over heb? Je snak gewoon naar lucht en hij duwde me nog steeds en duwde me. En ik was vast besloten om op die berg te zijn, al moet ik sterven. Ik wil sterven terwijl ik doe wat God zegt. Ik deinsde niet terug. Het kan me niet schelen of het opwaait. Ik duw precies zoals hij zegt. En ik ging. En alles in me deed pijn. En schreeuwde. En mijn hart pompte. Weet je, ik zeg dat het al zoveel pijn deed. Het bracht me helemaal tot de top van die berg. Ik heb het over 2,5 uur flink doorduwen de berg op. toen opgestaan, was er niet veel tijd meer om heen te gaan. Ik ben loodrecht op het pad ervan. Er is een klein oud piek, net als een schoorsteen, helemaal 300 meter omhoog. En van dit pad af is er een smal paadje waar allemaal scherpe rotsen op lagen. En de geest zei, stop hier, doe je schoenen uit, je bent op heilige grond. Ik ruk mijn schoenen uit, dit paadje op en ik begin hier aan. En nu wandel ik op scherpe rotsen die mijn voeten pijn doen. Ik ga er ongeveer 50 tot 75 meter omhoog. En hier ligt ongeveer een grote boom dwars over het pad, ongeveer een meter hoog. En de Heilige Geest zegt, stop hier. En ik viel op mijn knieën, hangend aan dat ding, aan die boom. En ik hijgde en ik puf, hyperventilerend, probeer om adem te komen. En ik had alleen nog maar een mouwloos shirt aan. En ik zit daar en God zegt, je hebt je afspraak gehaald. En ik denk, glorie aan God, ik ben er klaar voor. Dat het hier op de aarde doet schudden. Ik ben er klaar voor dat het gaat gebeuren. En de Vader zei, ben je er klaar voor? Ik ga mezelf aan je openbaren in grotere kracht, veel grotere kracht dan je ooit eerder gezien hebt. En ik denk, glorie aan God, ik ben er klaar voor. Laat het maar zien. Ik hou me vast aan deze boomstam. En ik wacht. En ik wacht. En ik wacht. En op een of andere reden kijk ik naar beneden naar mijn arm. En je weet waar ik over heb, als je de geest van God sterk op je inwerkt, dan voel je soms kippenvel overheen, weet je? Ik kijk naar deze arm en op een of andere reden concentreer ik me daar gewoon op. En bloep, één klein haartje gaat rechtop staan op mijn arm. Een seconde of vijf en hij zakt weer weg. En de Vader zei, heb je daarvan genoten? O man, je hebt het over proberen in de juiste boom te blijven. Ik zei, Vader, ik begrijp het niet, ik begrijp het niet. U zei dat u aan mij zou manifesteren in grotere kracht dan u ooit hebt gedaan. Hij zei, Zoon, ik heb op dit moment minstens 50 keer meer kracht gemanifesteerd dan ik ooit aan jou gemanifesteerd had. Ik zei, maar God, ik kon bijna niks merken dat u er was. God zei, de reden dat je het niet kon merken is dat je vlees zo dood was dat het niet reageerde op mijn geest. Je vlees reageert op mijn geest. Zie je, ik dacht dat we, als we in een gebedslijn zouden komen, ik zou voor iemand bidden en het was alsof dan mensen neer zouden vallen, alsof iemand hun zou slaan met een balk. En wauw, ze zijn echt in de geest, denk je dan. Nee, ze zijn dan in het vlees. Hun vlees reageert op de zalving. God zei, hoe zou ik je ooit kunnen gebruiken om geestelijke laserchirurgie uit te voeren als je helemaal gaat schudden als ik een beetje kracht en een beetje opvoer? Je zou dan zijn alsof je een kettingzaag gaat gebruiken, weet je? De kerk waar ik in zat, zou de predikant gezalfd worden. Ze zouden de microfoons neergooien en rondjes gaan rennen als een kip met een afgehakte kop. Konden de zalving niet eens aan. En God liet me rennen tot ik bijna half dood was op die berg, tot er niet meer genoeg kracht meer was in me om nauwelijks te ademen. Toen liet hij me zien hoeveel kracht hij op me kon manifesteren. Hoe dan ook. God zei, hoe dan ook, ik dacht, o man, weet je, dus ik lag daar, legde hij me daar wat meer over uit, zodat je begrijpt waarom ik dood moet zijn voor het vlees, oké? Toen zei hij, God zei tegen me, sta op en kom van de berg af. Dus ik ging af en ren terug naar beneden, naar waar mijn schoenen stonden. En ik wilde gewoon gaan liggen en sterven, gewoon liggen voor een uur of vier. Ik was zo doodmoe. En hij zei, doe je schoenen weer aan, sta op En hij zegt, haasje. Ik kon mijn voeten nauwelijks omhoog krijgen. Het wilde maar niet lukken, weet je. Ik sta op en begin en hij zegt, voer het tempo op. En hij liet me dubbel zo snel de berg afkomen, weet je. En ik ging ongeveer, ik was nog geen 100 meter gegaan en de geest zegt, stop hier. Leg je hier naast de oever. Het is net een oever die omhoog gaat. Het is een soort pad. En ik viel dan neer. En ik lig daar ongeveer half dood. En plotseling gaat er een geluid. Foef, 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 foef. Als je ooit onder een downdraft van een helikopter hebt gelegen, zo klonk het. Ik kijk om me heen en ik bedoel, de hele berg lijkt wel te schudden, maar ik zie niks. En meteen is het net alsof er een licht in me opkomt, een flits komt in mijn gedachten. Ik weet niet eens wat dat was, maar er was zoiets als gerechtigheid. Weet je, wees er maar het woord gerechtigheid. En het is net een super, gewoon een bam, een woord zou komen. Je weet wel, een ander woord, waarheid. En hij deed er zo'n 5 of 6 op me afkomen. Bam, 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 bam. Sta op, zegt hij. Ga weg. En ik ga verder. En hij liet me weer dubbel zo snel lopen. En hij deed dat ongeveer 4 tot 5 keer toen ik de berg afkwam. Telkens als ik stopte, op dezelfde manier, kwam het licht op me. En de gedachte kwam in me op. En ik ging. En het kostte me, ik weet niet hoeveel uur om de top van de berg te komen. Ik was minder dan 5 minuten was ik weer terug bij mijn motor. Ik weet niet hoe ik daar in hemelsnaam ben gekomen. Net zoals, bedoel ik, hij me terugbracht naar de motorfiets. Mijn heer, zo kreeg ik even de tijd om God te vragen. Wat is daar nu aan de hand? Allereerst vroeg ik hem, wat was al dat lawaai? En God zei, het waren mijn cherubs die met zijn vleugels over je heen zweefden, zijn vleugels uitwaaierden. Wauw, dat was een vreemd gevoel. Ik zei, wat komt er toch allemaal in me op, zo die flitsen van licht, al die dingen, weet u wel? Dat is een vreemd gevoel. Ik wil er zeker van zijn dat ik dit zeg. Al die gedachten, weet je wel, als gerechtigheid enzovoort. In mijn gedachten opkomen en al die informatie, als het klaar is, is dat de vreemdste gevoel. Ineens had ik geen enkele vraag meer over dat bepaalde onderwerp toen het op me afkwam. Ook al zag ik niets van wat me echt te binnen schoot, toch dit gevoel. Er is niets meer dat ik niet weet over dat onderwerp. Ik begreep het totaal. Het was dus grondig en ik herinner me niet eens wat er allemaal van dingen waren. En God sprak tot me, hij zei, dat is niet voor nu. Ik gebruik je voor de openbaring die ik je leerde toen je studeerde om goedgekeurd te zijn. En dat zal nog jaren duren, maar er is een tijd in de toekomst waarin ik al dat wat ik je heb laten zien zal gebruiken. En het is er nu in je. Toen hij dat in Brazilië deed met al die mensen die vragen stelden, jaren later, zei hij, dit is een deel daarvan, wat ik je toen op die berg heb laten openbaren. Maar ik was me er niet van bewust. Ik wist gewoon die antwoorden toen ik in Brazilië was. Ik weet niet zeker hoeveel ter plekke via het modem binnenkwam, of hoeveel Jezus mij op het scherm zette, of hoeveel toen op die berg in me in werden ingeladen. Maar ik weet het niet, want hij heeft het er me nooit echt laten uitzoeken hoe hij dat deed. God was er nog steeds. Ik weet dat ik nog niet eens ben begonnen om nauwelijks te gebruiken wat hij die dag op die berg heeft uitgelegd. Dat is wel vreemd. Ik studeer nog steeds de Bijbel. Maar ik weet dat alles, als ik de nederigheid genoeg kan verdiepen, wat er gebeurt als het einde eraan komt, als het op de laatste dag heeft over de geopenbare zonen van God en de dingen snel gebeuren, ik mijn fundament diep genoeg zal hebben dat God kan doen wat hij door me heen wil doen. En daarom heb ik een last voor iedereen daar. Wen er maar aan dat hij op die computer zit. Want als de tijd komt, als hij zijn geest over alle vlees zal uitstorten, kan hij naar wie hij gaan wil meteen downloaden. Ik weet dat hij dat kan doen. Maar hij doet het niet als jij de baas over je computer bent. Hij gaat het niet doen als jij dit telkens maar als hij zich omdraait de leiding over gaat nemen. Je moet het zo geregeld krijgen dat het normale manier van leven is, dat je niet tegen hem verzet. En je moet je ademnatuur doodkrijgen, zodat als God zo'n megakracht tevoorschijn haalt, je er niet op reageert en losbarst. Dat hij die kracht kan opwekken en een laserchirurgie kan doen, geestelijk, en je bent heel kalm en precies ermee. En ik heb God dat zien doen met mijn zalving, recht naar de wortel van het probleem gaan en genezing brengen, of een gevangene bevrijden of een werk van de duivel vernietigen, of in de macht zijn om de duivel gewoon uit te lachen en tegen hem te zeggen, je doet je best maar, ik geloof niet dat je het kunt. Bij God is er geen aanzien des persoons, onderschat niet wie je bent een kind van God, en God wil je gebruiken, als een vat van eren, in zijn huis tot zijn glorie. God zei me jaren geleden duidelijk dat de minste mensen in de grootste bediening van deze wereld de potentie hebben om meer door hem gebruikt te worden dan de grootste op dit moment gebruikt wordt. Zo erg missen we het, mensen. En met deze computer lopen we er nog nood. Het is een high-tech te geavanceerd voor ons om het aan te kunnen. Je moet er de meester aanzetten op jouw computer. Hij zal door ons verheerlijk worden. Amen. Laten we bidden. Vader, in de naam van Jezus, Vader, gewoon, we danken u voor uw liefde. Vader, we hebben geen idee, zelfs niet zo goed als we kunnen zien, wat u in ons leven hebt beoogd, Vader. We beseffen dat we in het beste geval slechts zwakjes door een glas kunnen zien. U hebt duidelijk gezegd dat u dingen voorbereidt die nooit in onze gedachten zijn opgekomen. Maar u zei ook dat degenen die u liefhebben, die u gehoorzamen, dat u aan hen openbaart. Vader, dank u voor wat u me al geopenbaard hebt. Dank u, Vader, dat u me toestaat een deel van wat u me gegeven hebt te delen met anderen die hun hart naar u uitstrekken. Ik vraag u dat u hun visie verruimt, Vader. U hebt me dit verhaal nooit in het openbaar laten vertellen. U hebt er een doel voor. Ik vraag dat u hun geloof vrijmaakt. Ik vraag dat het hun ongeloof in hen vernietigt. Ik vraag dat ze hun doelen niet te laag stellen. Ik vraag, Vader, dat u alleen hun ogen en oren opent. Besef dat de glorie is wanneer het instrument in de handen van de meester is. Laat hen zien wat u met uw schepping kunt doen als ze zich verootmoedigen en zich helemaal aan u overgeven. Wij geven u alle lof. Wij geven u alle eer. In Jezus' heilige naam. Amen.